Van Efrin gaan we naar Nederland, meer bepaald met Guus Geurts aan de lijn. Welkom, Guus.
Goedemiddag.
Goedemiddag. Ja, je was vorige week al van de partij, aan de andere kant van de lijn dan. Je had voor ons toen nog eigenlijk een sprankeltje hoop, maar dat is nu vandaag iets minder na de stemming van gisteren. Misschien voor de luisteraar, we hadden het over het landbouwproces, protest al enkele weken in het EU-Mercosur-vrijhandelsakkoord dat te ondertekenen is. En jij had daar voor ons ook heel helder alle stappen voor opgesomd, hoe dat in zijn werk gaat, zo'n proces. Er was al eerst een geplande stemming op 22 december in de Europese Raad. Die werd dan uitgesteld tot minstens 9 januari. Dat is de stemming die vrijdag dan heeft plaatsgevonden, denk ik.
Ja.
En die stemming was niet positief.
Nee, ondanks heel veel mobilisatie van onder andere Polen, Frankrijk, is er dus een meerderheid die voor het verdrag heeft gestemd van de Europese lidstaten. Ik zal even de landen noemen die toch nog tegen waren. Dat is Frankrijk, Polen, Oostenrijk, Ierland en Hongarije. En België heeft zich onthouden, dus die telt dan mee voor de minderheid. Uiteindelijk was 65% minimaal nodig van de bevolking. En nu heeft 68,7% voorgestemd. Dus ik heb wel al begrepen, de analyses, dat dit nog nooit is voorgekomen dat zo weinig mensen of landen het steunen. Dus dat is het enige positieve. En het was heel nipt. Als bijvoorbeeld Tsjechië of Slowakije of Nederland zich onthouden hadden, dan hadden we het wel kunnen tegenhouden. Maar ja, nu niet, helaas.
Ja, het is dus een kwestie van krachtsverhoudingen nog te kunnen omkeren. En het is vooral, denk ik, Duitsland en Spanje die het trekkersblok zijn pro-EU-Mercosur-vrijhandelsakkoord. Of is dat niet correct?
Ja, dat klopt. Vooral Duitsland is het dan de auto-industrie. Die hebben het lastig en die zien gewoon nieuwe mogelijkheden om nieuwe auto's naar Mercosur te kunnen exporteren. En Spanje, dat is denk ik vooral vanwege de historische banden als kolonisator.
Mm-hmm. En het is niet dat Spanje zelf hierdoor hoogafgewerkte producten gaat verschepen. Maar
ja, wat je eigenlijk ziet is dus dat er meer landbouwproducten deze kant op komen met lagere standaarden en dat in ruil de EU meer industriële producten mag exporteren en diensten. Ze krijgen ook toegang tot de overheidsaanbestedingenmarkt, wat nu nog door lokale bedrijven daar wordt voorzien. Misschien dat Spaanse bedrijven daar van oudsher dan meer kansen hebben, omdat ze die band al hebben, dat zou kunnen.
Mm-hmm. Dus grofweg wil dat zeggen dat de Europese Unie haar primaire sector opoffert, om het met de woorden van Thijs Bulles van Boerenforum te zeggen, voor meer auto's en farma te produceren, maar auto's kunnen we niet eten.
Ja, helemaal mee eens.
Ja, hij zegt dat altijd mooi beeldend. De volgende fase dus was een blokkerende minderheid in de Europese Raad, maar die is er dus niet gekomen. En de fase daarna, had je gezegd, vorige uitzending, is het Europees Parlement die dan naar het Europees Hof van Justitie gaat en daartoe is een motie ingediend.
Ja, er zijn twee routes nog. Ik moet eerst zeggen dat ik gisteren verrast was dat door deze ondertekening, en als ook nog één Mercosur-land ondertekent, dat dan het verdrag, het handelsdeel waar wij zo tegen protesteren, dat al in werking zou treden. Dat wist ik vorige week nog niet, want dat zijn we gewoon niet gewend.
Ah ja, dat is inderdaad ongebruikelijk, niet? Dat delen al kunnen ondertekend worden zonder dat de som der delen afgesproken is, eigenlijk.
Ja. Ja, dus dan zouden we nu al vanaf dit moment, als bijvoorbeeld Paraguay of Brazilië ondertekent, zou die extra vlees en zo al allemaal deze kant op komen vanaf dit moment. Of vanaf volgende week als Van der Leyen gaat ondertekenen.
Zonder dat er verder een structuur voor is met veiligheidsafspraken?
Ja, daar zeggen ze natuurlijk wel van dat die er wel komen, dat er geen hormoonvlees zou komen. Maar het gaat me er vooral om dat het Europese parlement dus dreigt buitenspel gesteld te worden. Wij gingen ervan uit dat die eerst nog moeten stemmen en dat dat nog zeker een maand, twee maanden duurt. En daarbij inderdaad is er ook nog een route dat het Europees Parlement, als daar een meerderheid voor is, het eerst wil voorleggen aan de European Court of Justice. Mm-hmm. En dan zou het zelfs anderhalf jaar vertraagd worden. Maar als dit al voorlopig in werking getreden zou zijn, dan wordt het natuurlijk nog lastiger om het weer terug te draaien. Dan wordt dat een voldongen feit en er zullen meer Europese parlementariërs voor gaan stemmen, omdat ze zeggen, ja, het is al in werking, het maakt niks uit. Dus dit is nog ondemocratischer dan ik al dacht.
Ja.
En eerder hadden ze al de lidstaten, het zou eigenlijk volgens het mandaat van 99, zouden alle lidstaten ook per parlement nog moeten instemmen. En nu is het al alleen naar de raad en het parlement, het Europees parlement, maar zelfs dat staat nu op losse schroeven.
Mm-hmm. En kan je dat verklaren? Is dat iets dat we meer moeten bekijken vanuit politiek perspectief, waarbij dat heel veel beslissingsmacht wordt verschoven naar de uitvoerende macht en dat men zo eigenlijk democratische instellingen buiten spel wil zetten? Moeten we dat daarin kaderen of is dit anders te interpreteren?
Ja, zeker. Er zijn allerlei spelletjes gespeeld, ook met Italië, die was nog heel kritisch in december. Daar hebben ze iets met het GLB-geld, om die dan aan boord te krijgen. Ik denk, Slowakije, Tsjechië leken ook heel kritisch, maar die zitten ook weer aan de voorkant. Ja, dan heeft, wat ik al zei, de commissie heeft het gesplitst, het verdrag, zodat de nationale parlementen buitenspel staan, maar ook dat er geen unanimiteit meer nodig was. Dus daarom, als er nou gewoon één land Frankrijk nee had gezegd, dan waren we er ook vanaf geweest. Dus van alle kanten wordt dus de democratie van lidstaten ingeperkt. Van gekozen parlementariërs, inderdaad. De commissie is niet gekozen, die krijgt steeds meer macht. En ik denk, ja, we zien de geopolitieke spanningen. Wij moeten ons als Europa verenigen, maar als jij zo'n ondemocratische processen en dit neoliberale, wat goed is voor multinationals, maar niet voor boeren, niet voor de arbeiders in Mercosur die hun banen verliezen. Als je zo ziet hoe die beslissingen genomen worden, ja, dan zal de Europese bevolking nog kritischer worden, terwijl we juist die EU zo hard nodig hebben de komende jaren.
Ja, het is inderdaad ook dat wat vaak gezegd wordt, dat de ontransparantie van zo'n beslissingen mensen ook een beetje apolitiek maken, omdat ze er of niet meer aan uit kunnen met al die verschillende bevoegdheden, of voelen dat het toch boven hun hoofd groeit. Hè?
Ja, dat zie je ook al met Israël. Daar is de EU veel te weinig kritisch. Ze hadden al lang de handel kunnen blokkeren. Ze staan bekend als een waardeunie, maar ja, als jij zo hypocriet hiermee omgaat, ja, dan gaat de bevolking steeds kritischer worden, ja. En dat is wel heel onrustbarend.
Mm-hmm. Even terug naar die moties. Dus er zijn twee moties ingediend bij het Europees Parlement om het Europees Hof van Justitie in te schakelen, hè?
Ja, maar die zou eigenlijk al in stemming zijn gebracht in december. Maar toen heeft de voorzitter van het Europees Parlement ook weer de lobby, heeft die stemming weten uit te stellen. Het mocht pas in stemming gebracht worden na deze beslissing van de Europese Raad. Dus daarmee is dit proces ook weer vertraagd. Maar ja, we hopen toch dat die stemming dan nu heel snel kan plaatsvinden of dit mag worden voorgelegd.
En die stemming gebeurt ook door de lidstaten? Of?
Nee, dat is dan een stemming in het Europees Parlement. Dus die motie is onder andere door de linkse partijen ingediend. Met best veel steun al.
Van verschillende landen?
Ja, dit is echt een motie uit het Europees Parlement.
Oké. En die stemming gebeurt met wat voor meerderheid?
Ja, dat moet gewoon volgens mij een normale meerderheid zijn.
Okay.
In het Europees Parlement. Dus ik hoop dat dat binnen de 1-2 weken gaat plaatsvinden.
Mm-hmm. En als die stemming toch niet kritisch is tegenover het vrijhandelsakkoord, wat dan? Dan is het verhaal gedaan? Of?
Sorry, ik had niet gehoord.
Moest die stemming in door de Europese Raad toch pro-vrijhandelsakkoord zijn, is het dan einde verhaal, dan is het getekend en dan kunnen we niet meer terugdraaien?
Nee, dus nu is het, dat is gebeurd. De Europese Raad is voor. Nu het Europees Parlement komt wel. Die moet zeker nog stemmen. De vraag is of het al in werking treedt voor die stemming er is. En daarbij is dus nog een extra stemming over die Europese Hof van Justitie. Dat is wel of niet een meerderheid, maar sowieso moet het Europees Parlement nog wel stemmen. En als ze nou tegenstemmen, dan gaat het verdrag toch van tafel. Dus we moeten blijven mobiliseren. En een Italiaanse activist, die schreef het ook heel mooi, nu is voor de hele bevolking duidelijk dat dit gewoon een giftig verdrag is en dat mensen op grassroot level dat doorhebben, dat boeren weer de straat op staan en dat we eigenlijk nu moeten werken aan een heel goed alternatief. Dus we zijn nog zeker niet klaar en het heeft nog zeker zin om te blijven protesteren totdat het Europese parlement gestemd heeft.
Mm-hmm. Iets wat ik ook hoorde opgaan als pro-EU-Mercosur is van, we moeten ons zien dat we niet meer zo afhankelijk zijn van de Verenigde Staten qua handel. Dus het is goed dat we dan met die Latijns-Amerikaanse landen handel gaan voeren. Maar zou het niet nog beter zijn als wij zouden zorgen dat wij zelfvoorzienender waren in Europa? Of is dat iets dat niet opgaat?
Ja, kijk, er is al heel veel handel nu met Mercosur, ook zonder het verdrag. Dus we hebben al geen heffingen meer op soja. We zijn verplicht sinds de WTO in 1995 moeten wij rundvlees en kippenvlees importeren uit Brazilië. Nu worden die, door dit verdrag, worden die quota verhoogd. Suiker, ethanol komt erbij, het wordt allemaal ontzettend verhoogd. Maar er is dus al handel. En de handel met de VS is 20 keer hoger dan met Mercosur. Dus het is een beetje een kul argument dat we dit nodig hebben. Maar we moeten wel met hun samenwerken. We hadden bijvoorbeeld, toen Trump de hele wereld tarieven ging opleggen, importheffingen, hadden wij samen kunnen opstaan en zeggen, ja, dit pikken we niet. Maar Europa heeft zich laten chanteren en ja, heeft dan nog steeds extra heffingen, maar krijgt dan niks voor terug van de VS. Terwijl Trump Lula onder druk zette, omdat hij Bolsonaro moest vrijlaten. Met extra heffingen. Dus we hadden ook kunnen kiezen, laten we samen optrekken. En we moeten samen gaan werken aan dat mondiale alternatief, inderdaad, van meer regionale zelfvoorziening. Dat mensenrechtenverdragen en milieuverdragen als klimaat, dat die prioriteit gaan krijgen boven deze neoliberale WTO-regels.
Mm-hmm. Die dan ook vervallen in een geopolitiek spel eigenlijk, hè?
Ja, maar nu, wat ik al zei, Mercosur verliest gewoon heel veel hoogwaardige banen in de industrie aan Europa. Dus dat is ook voor hun. Bij hun is die lobby van die agribusiness en die grootgrondbezitters weer heel groot. Ook op linkse president als Lula. Maar Lula spreekt niet namens die inheemse volkeren en die kleine boertjes die van hun land verdreven worden voor extra export. Dus ook voor hun bevolking, ja, ik denk dat wij nog steeds als bevolking, kleine bedrijven, boeren, een heel goed alternatief hebben van meer regionale zelfvoorziening. En ja, daar moeten we aan blijven werken.
Gisteren was Kathleen van Bremt op de publieke zender Radio 1 hier aan de lijn. En van vooruit,
dat is de
Sociaaldemocraten. En ik denk dat die ondervoorzitter is van het Europees Parlement. En dus die was zeer positief over Mercosur. En behalve hoeveel jobs en welvaart dit zou brengen, was het argument ook dat er eigenlijk, ik weet niet het precieze woord, maar ik denk dat er al een soort veiligheidsmechanismen ingebouwd zijn die zorgen dat dat de boeren bij ons niet weggingen geconcurreerd worden, zoiets. Wat is uw respons daarop?
Ja, dat is dus de laatste truc. Als de prijs 8 of 10% daalt, of dat er extra 8 of 10% meer toevloed zou zijn, dus dat de prijs dan in elkaar gaat zakken, dat die maatregel na een onderzoek van een paar maanden in werking kan treden. Maar zelfs COPA COGECA, dus zeg maar de Boerenbond in België, die hebben gezegd dat is gewoon onvoldoende. Dat duurt veel te lang. Deze maatregel stelt te weinig voor. Dus dat is wat alle boerenorganisaties betreft volstrekt onvoldoende. En ik vind het wel raar dat sociaaldemocraten dus voor dit verdrag kunnen zijn. We zien het in Nederland ook met D66, de sociaal-liberalen. Die zeggen eigenlijk wij moeten met hun een verdrag sluiten om over klimaat afspraken te maken. Terwijl ze weten dat wij meer bos gaan kappen voor meer vlees en soja en suiker. dat er meer fossiele brandstofauto's die kant op gaan. En dan moeten we zo het klimaat gaan redden. Ja, ik vind het een hele rare gedachtegang.
Dus wat jullie nu ook doen, is eigenlijk verder werken aan dat alternatief en zoveel mogelijk laten zien wat zo'n alternatief voor een gemeenschappelijk landbouwbeleid kan zijn en concreet betekent voor boer en consument.
Ja, en dan is vooral belangrijk dat La Via Campesina, in Brussel noemen ze dat dan de Europese tak, de European Coordination Via Campesina, waar ook Thijs Boelis met Boerenforum bij hoort. Ja, die werken nu in alternatieven. Dus enerzijds voor dat Europese gemeenschappelijke landbouwbeleid vanaf 28. Maar ook de internationale La Via Campesina is bezig met pleidooi voor andere multilaterale handelsregels in plaats van de WTO. En mijn laatste informatie is dat ze bij de volgende WTO-top in Cameroen in februari, maart, dat ze dan met het alternatief naar buiten komen. Dus dat zijn allemaal momenten dat wij nu, de bevolking willen overtuigen van dat er alternatieven zijn inderdaad.
Oké. Heel erg bedankt, Guus Geurts, om ons vandaag terug van de nodige informatie te voorzien. Meer up-to-date nieuws kan je zien op jullie website bij platform ABC of jouw analyses voor een gemeenschappelijk alternatief landbouwbeleid. Die staan ook als linkje in het artikel op onze redactiesite.
Hartelijk dank.
Dankjewel.